Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Anna Baerbock, die heeft Chinese diplomaten verteld dat hun land verantwoordelijk is voor de wereldvrede en dus geen wapens richting Rusland moet sturen. En dat is een uitspraak die in het verlengde ligt van Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die gisteren ook al zijn zorg uitsprak over steun van China aan Rusland met wapens. Dit en het laatste nieuws rondom de oorlog in Oekraïne gaan we bespreken met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Bas.
Ja, de uitspraak hè, richting China. Zowel van Baerbock als van Blinken.
Ja, en nu ook van Josep Borrell. Die okay. De EU-buitenlandchef, die heeft dat verhaal ook herhaald.
Ja. Ja. Dit is een waarschuwing dus aan het adres van de Chinezen.
Ja, er roept een paar vragen op in de eerste plaats. Wat weten ze?
Ja.
Want als je nu dus van drie verschillende kanten zo'n verhaal naar buiten brengt, hè, waarschuwing. Ja, waar komt dan zou het handig zijn als ze ook laten weten waar ze het over hebben. Dat weten we niet. Dus het kan van alles zijn. Het kan zijn dat die aanwijzingen echt heel solide zijn. En dat het bijvoorbeeld gaat om de levering van munitie. Een probleem dat de Oekraïne ook heeft en Rusland ook. Misschien dat de Chinezen bereid zijn om munitie te leveren. Hun argumentatie begrijpen we dan ook als het Westen wapens mag leveren aan Oekraïne. Waarom zouden wij dat niet mogen doen aan onze bondgenoot China? Maar China ontkent tot nu toe. Sterker nog, de minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, is enorm uitgevallen. Die zegt, op deze manier zijn de westerse landen bezig om het conflict oncontroleerbaar te maken. Mm-hmm. En er zijn zekere landen die onzin uitkramen. Zo noemde hij dat.
Ja.
Dus ze ontkennen het. Mm-hmm. Jij en ik en Ivan en de rest van de wereld heeft geen mogelijkheid om het te controleren.
Nee, precies. En dat inderdaad komt nu van drie kanten. En trouwens, de voorganger van deze minister van Buitenlandse Zaken, dus de oude, de man die een paar maanden geleden werd vervangen, nu de topadviseur op buitenlands gebied is, dus zeg maar de topdiplomaat van China, meneer Wang Yi, die sprak zaterdag op die vredesconferentie in München. En die komt daar met een heel ander verhaal. Van ja, we moeten zorgen dat er. Die kwam met een soort verhaal. We gaan een vredesvoorstel bespreken. Wat nog voor de verjaardag van de Russische invasie op tafel moet gaan liggen.
Ja, en er kwam ook net uit Moskou. Hij heeft een ontmoeting gehad met een heleboel mensen op het Kremlin. Ook met Poetin. Dat laat weer zien wat we steeds zien. Is China en Rusland zijn bondgenoten en China zegt dat ook steeds. Hè? Jullie kunnen van alles roepen. We zijn het Rusland betreft eens met de kritiek op de NAVO. Dat is een bedreiging. Die NAVO heeft veel te grote macht. Die is veel te veel opgerukt richting China. Kortom, het verhaal dat we kennen. Maar ze zeggen er steeds bij. Maar we zijn mordicus tegen het binnenvallen van een soeverein land.
Ja.
En nu is de grote vraag hoe ze dat. We vragen nu al een jaar lang of ze dat in iets concreets willen vertalen. Of bijvoorbeeld zich willen scharen aan de kant van, nou ja, ik zal maar zeggen, landen die proberen oplossingen te zoeken. En ze zeggen nu zelf, ja, dat willen we ook. Ze hebben het steeds maar over een vredesplan. Ik geloof dat morgen, vrijdag, precies op de eenjarige verjaardag, president Xi ook een toespraak gaat houden. Mm-hmm. Met als thema een vredesplan van China. Maar hoe en precies welke kant dat nu uitgaat, dat weten we niet. En je moet er ook vooral niet te veel illusies over maken. Nee. Omdat China zal echt niet, wat het Westen dus heel graag wil, zich ietsje meer scharen achter het Westerse standpunt dat Rusland onder druk moet worden gezet. Dat gaan ze niet doen.
Nee, ze hadden de schouders wat dat betreft gewoon op. Maar het andere verhaal inderdaad, dat wapenverhaal wat op de achtergrond leeft en wat dus van drie kanten komt. Waar kan het toe leiden? Hè? We hebben al eerder gezien, Amerikanen schreven moord en brand. Er zijn spionagesatellieten boven onze grond. aan ballonnen. Blijkt uiteindelijk gewoon 3 niks aan de hand ballonnen te zijn. En 1 misschien waar iets op zit waarvan we niet weten wat het is. Is dit ook weer een hoax? Hebben de Chinezen gewoon gelijk?
Ik weet over die spinazieballonnen te weinig. Er zijn dus al berichten dat die dingen de hele wereld rondvliegen.
Ja,
en dat zou ook best eens kunnen. Er staat op de Amerikaanse begroting, defensiebegroting voor het komend jaar, $23 miljoen om Amerikaanse ballonnen, spionageballonnen te verbeteren en te voorzien van een bepaalde super GPS installatie, zodat ze... Dat gebeurt over en weer. Maar er is een groot verschil tussen elkaar bespioneren, wat ongetwijfeld gebeurt.
En wapens steunen.
Ja. En het leveren van wapens, dat is nogal wat.
Ja.
Ik kan niet beoordelen of het waar is. Als mensen zeggen, als eerst Blinken en dan Baerbock en ook Borrell zeggen, ja, maar we hebben echt aanwijzingen dat ze het van plan zijn. Hè? Zo hebben ze het geformuleerd. Ja, dat zal ergens op gebaseerd zijn. Dan moet dus, en dat doe je niet met ballonnen. Dan moet je dus echt op de een of andere manier...
Je wapens laten zien.
Je moet een spionageapparaat hebben dat die informatie boven water heeft gehaald. Want zo moet het zijn gegaan. Kan niet anders.
Eventjes naar Polen. Gisteren Biden dus in Kiev. Nu naar Polen. Vandaag een toespraak houdt hij. Ook de president Duda. De Europese Unie. Polen heeft altijd een beetje een lastige houding. Kan wankel zijn af en toe binnen Europa. Maar is wel het land wat aan Oekraïne nauw aansluit. Wat heel erg meedoet in de steun van de Oekraïne. Hoe kijken de Amerikanen naar Polen? Wat gaat Biden daar brengen? Wat gaat hij voor het volk doen?
De Amerikanen zien Polen als een van de belangrijkste bondgenoten.
Ja.
En dat er spanningen zijn binnen de EU over allerlei interne aangelegenheden in Polen, dat weten ze.
Ja.
Maar dat vinden ze simpelweg gewoon niet interessant. Mm-hmm. Het boeit ze niet. Nee. Een discussie over hoe de rechtsstaat moet functioneren, heel belangrijk, maar niet zo belangrijk. Zo bekijken ze het.
Ja.
Polen maakt deel uit van de Boekarest 9. Dat is een groep van 9 NAVO-landen aan die oostflank. Biden wil duidelijk het signaal geven dat die landen dankbaar is voor de positie die ze innemen. En ook steun toezeggen, op welke manier dan ook. En vergeet niet, Amerika heeft militaire aanwezigheid in Polen. Er zit een behoorlijk contingent Amerikaanse soldaten met raketten en allerlei apparatuur. Het was een van de argumenten die Poetin in het verleden voortdurend heeft gebruikt. Als hij het had over de NAVO. Jullie staan in Polen aan onze grens. Dat moet afgelopen zijn. Dat is ook waar. Daar staan ze ook echt. En hij wil alleen maar onderstrepen dat hij Polen dankbaar is voor de moedige positie die ze nemen tegenover de Russen. Voor de genereuze wijze waarop ze vluchtelingen behandelen, opnemen. Dat zijn er inmiddels iets van 1,5 miljoen of zo. En in gesprekken met Duda, maar misschien ook wel met anderen, duidelijk maken dat de Amerikaanse steun onvoorwaardelijk is. Dat is eigenlijk de formulering die ze steeds maar gebruiken. En ik denk ook dat dat waar is.
Dan nog eventjes naar de rol die Polen speelt. Want ik zei het al, het is een belangrijke bondgenoot. Amerikanen zien het ook zo. Steunen ze nog steeds zo ontzettend veel? Want we weten dat er mensen worden opgeleid. Dat er inderdaad die trainingskampen zijn waar de Amerikanen ook basis hebben. Maar ook dat er Oekraïners naar Polen toegehaald worden. Dat er steun komt met voedsel en noem maar op.
Ja.
Polen speelt een hele belangrijke rol ook.
Is een sleutelrol in deze kwestie. Ja. En dat was het eigenlijk vanaf de seconde waarop een jaar geleden die oorlog uitbrak.
Mm-hmm.
Al het geval.
Ja.
Want het was de meest logische plek om naartoe te vluchten.
Ja.
Dus je herinnert je die scènes in die eerste paar dagen vooral. Toen bleek dat in Oekraïne de mannen er niet uit mochten. Alleen de vrouwen en kinderen.
Ja.
Enorme chaos aan de grens. Ook onsmakelijke taferelen. Want mensen die niet van Oekraïnse oorsprong waren, die hadden het plotseling een stuk moeilijker om die grens over te komen.
Ja.
Enfin, daar hebben zich enorme drama's afgespeeld. Maar dat heeft zich in hele korte tijd ontwikkeld tot een geoliede machine langs die grens.
Ja.
En kijk naar Biden zelf, die is ook via Polen naar Oekraïne gegaan. Ja, precies, dus het verkeer tussen die twee landen gaat ook steeds via die route. De wapenleveranties lopen via die route. En daarmee neemt Polen zekere risico's. Want als buurland van Rusland moet het zelf uitkijken dat het geen doelwit wordt. En dat doen ze allemaal eigenlijk zonder er al te diep over na te denken. Heeft te maken met de geschiedenis. Ze hebben een hoop appeltjes te schillen met de Russen. En dat doen ze ook. En nou ja, nogmaals. Je kunt je afvragen waarom Biden, als hij op reis gaat, nou niet naar Den Haag komt. Of eerst naar Parijs gaat. Of eerst naar Berlijn. Of ga zo maar door.
Maar naar Warschau.
Naar Warschau. Ja. En het is naast Frankrijk en Duitsland, het grootste EU-land, moeten we ook niet vergeten.
Ja, duidelijk. Dankjewel. BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.